die beweegt.
Even iets verstopt van het zingen.
Nou trouwens, het waren mooie proclamatieliederen ook, hè?
Prachtig mooi. Krachtig.
Ja, als je daar bewust van bent ook, wat je zingt, wat er uit je mond komt, vanuit je hart komt ook. Dat is enorm krachtig. En daarom, dat gebed wat ik vanmorgen ook eventjes naar de Heer zond, uit dankbaarheid ook. Heer, dank u wel dat wij alle hemelse geestelijke zegeningen in Christus al ontvangen hebben. Hè? Bewust worden van hetgeen wie je bent, door Christus Jezus. En dan voel je je opgetild worden op de vleugels van de adelaar, amen. Dan mag je weten wie je bent, de zoon of een dochter van God, halleluja. Het is namelijk ook zo dat hetgeen wat je zegt en denkt, dat word je ook. Hè? Doet u het goed? Oh, ik moet een beetje naar voren rijden. Hij doet het wel hoor. Ben ik in beeld en doet hij het? Maar goed, ja, daar ben ik al jarenlang door gefascineerd. Door de kracht van het woord van God. Enorm. Dat fascineert me zoveel dat ik het ook dagelijks probeer te gebruiken. Ik ben me heel bewust van mijn plek in het koninkrijk van God ook. Ik weet ook dat God mij bekwaam heeft gemaakt. En jullie zijn ook allemaal bekwaam gemaakt door God zelf. Amen. Het is niet uit jezelf. Maar als je goed naar luistert, ook naar de stem van God. Dan word je bekwaam gemaakt voor een bepaalde taak in je leven. Je wordt ook hersteld in je denken. Het geeft je vrijmoedigheid. Dat zei Kees vanmorgen. Wim, wees maar vrijmoedig hoor. Ze zegt, ja, het voelt goed. Kees jarig, hè? Ja, dat wist het al. Ja. Dan nog een fijne dag, Kees. Maar het is enorm fascinerend als je daar... Het tilt je boven je dagelijkse beslommeringen uit. Als je de dag zo begint al van... Heer, hier ben ik. Een dienstknecht van u. Een zoon van u. Dank u wel voor de Heilige Geest die in ons woont. Dat vind ik altijd een heel belangrijk gebed. Deel van het gebed. Dat de Heilige Geest in je woont. Yes. Hè? Zonder hem doen we niks. Jezus zei ook van hemzelf in Johannes 14. Van, ik kan niks doen tenzij ik het de Vader heb zien doen... En de woorden die ik spreek, die spreek ik uit mezelf niet. Maar het is daar God de Vader die door mij heen, door de Heilige Geest, zijn werken doet. Dus wij moeten ons ook bewust zijn van die onnoemelijke, niet te meten kracht van de Heilige Geest in ons. Er is zoveel mogelijk. Prachtig mooi. En daar gaat de prediking dan ook een klein beetje over. Een klein beetje, toch wel, ja. Ik vond het ook wel mooi de aanhef, de inleiding met David en Goliath. Ja, het was David die de steen gooide. Maar als je wat verder, als je hem even goed doorleest ook, in dat verhaal ook. Dan zie je dat eerst die Goliath, die monster, die reus. Die vervloekte het volk van God en God zelf ook. Hij proclameerde de dood, de ziekte, ellende, dood en verderf. En die Israëlieten waren daar enorm bang voor. Enorm. Ze kwamen onder de indruk van die woorden die hij sprak. Een grote kerel. Maar ook die woorden die als hamerslagen over dat volk van Israël kwamen. En ook de machtige strijders dan, die kwamen daar ook door onder de indruk. En wij kunnen ook onder de indruk raken van wat de vijand heden ten dagen doet. Ja toch? Er gebeurt nogal wat, heel veel. Maar als het goed zou zijn, hoeven wij daar niet van onder de indruk te komen. David, daarentegen, ik vind hem ook niet zo heel klein. Hoor, want hij heeft eerst de wapenuitrusting van Saul ontvangen. Nou, ik denk dat Saul was niet een kleine jongen. Dat was een grote kerel. Ik denk, het moet toch in zijn gedachten opgekomen zijn als hij een klein jongetje voor hem had. Van nou, dat gaat niet lukken, mijn wapenuitrusting. Wij kunnen ook niet de wapenuitrusting dragen van iemand anders. We zijn heel uniek geschapen. Ieder met zijn talenten, gaven en bekwaamheid die God gegeven heeft. We zijn allemaal getraind voor de strijd. We hebben te strijden in deze wereld. Bolwerken, slechte, schansen, redeneringen, noem maar op. Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Het is dan maar goed dat je dan een goed stel gedachtenpatronen van God gekregen hebt... die leven, levende woorden, die mag je met je meenemen. David die sprak, die proclameerde in zijn gewone schaapsherden, herderskleren, zoals wij, wij mogen ons eigen, we mogen onszelf zijn bij God. Het gaat om de inhoud, het gaat om wat je uitspreekt. David proclameerde de grootheid van God en wat het eind zou zijn van die Goliath. En daar had hij geloof voor. Hij keek naar God. Hij keek niet naar zijn stenen, zozeer denk ik. Hij was bekwaam om ook stenen te gooien. Maar hij vertrouwde op zijn God. David had een slinger. Daar was voor niemand bang. Hij zong of hij bad tot God de Vader. En daar ligt wel een kernpunt natuurlijk. Hij bad tot God de Vader. En hij zong een lofgezang. Maar hij was vol. Vol van geloof. Vol van de wetenschap waarschijnlijk ook wel. Want hij was ook een psalmdichter. In de woestijn, bij de schapen, heeft hij heel wat liederen, psalmen gemaakt. Hij wist, hij was er vol van de overwinning van tevoren al, voordat hij die Goliath tegemoet trad. Daar stond hij. Geen kleine jongen, misschien klein, ook die kleine stuk. Laten we dat maar even in het midden houden. Hij stond daar, en de dappere held, David, en hij wist waarschijnlijk niet eens wat er allemaal ging gebeuren. Maar hij proclameerde en wij proclameren ook. En wij zingen liederen die proclamaties zijn, gebeden opzenden. En ik heb daar ook een. Ik heb een papiertje bij me, maar dat zal wel niet zoveel uit voortkomen. Maar een tekst die ik zou willen, waarmee ik zou willen beginnen, staat dan het gebed uit Jacobus 5, vers 16. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Nou, we zijn dus in Christus gerechtvaardigd. Amen. Allemaal die hier zitten, die in Christus Jezus geloven en hem aangenomen hebben als een herverlosser en een machtige God, de bevrijder. Het gebed van ons in Christus Jezus, en daar wordt kracht aan verleend. Ik weet dat hier heel veel bidders zitten. En daar ben ik maar een kleine jongen bij, maar ik doe het toch. Ik kijk naar jullie met diep respect ook. Ik weet wie ik voor me heb, jullie zijn machtige helden van God. Fantastisch hoe jullie erop uittrekken in de wetenschap dat God is met jullie. Je bent vervuld met de geest van God. En je gaat ter overwinning. Amen. Maar goed ook. Maar goed, het voorbeeld van Elia. Hij was slechts een mens zoals jij en ik. En hij bad een gebed. Hij proclameerde een gebed, woorden, vervuld met de Heilige Geest. Dat het 3 jaar en 6 maanden niet zou regenen. En dat gebed werd echt verhoord ook. Hè? Het gebed van de rechtvaardig vermag veel. We mogen geloof hebben in verhoring van gebeden. Amen. Het is niet zo, we komen als een clubje bij elkaar. We gaan gezellig samen bidden en zo. En dan zullen we wel zien hoe het afloopt. Nee, wij hebben autoriteit en gezag. We zijn bekleed met de autoriteit van Jezus. Werkelijk waar. Als je alleen dan nagaat hoeveel, Spreuken 18 vers zoveel staat. Dood en leven zijn in de macht van je tong. Dat is wat. Wat een grote verantwoordelijkheid we hebben. Dood en leven zijn in de macht van onze tong. Oorlogen komen voort uit de woorden die gesproken worden. Conflicten, oneenigheid, ruzies, noem maar op. Woorden zijn of dood of leven. Ik sta hier omdat ik weet, diep in mijn hart, God houdt van mij. Hij heeft mij bekleed met de wapen, met de mantel van gerechtigheid. Ik ben bekrachtigd met de Heilige Geest. Het komt van hem vandaan. Ik heb niks van mezelf. Echt niet. Ik kijk altijd tegen mensen op. Ook tegen Kees, even Kees. Ik denk, oh, Kees is er ook. Machtige man Gods. En zijn vrouw Marie net zo. Dat zijn mannen en vrouwen die weten wie ze zijn. En zo zijn er meer hoor. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar het gebed van de rechtvaardig vermag veel. Het regende niet. 3 jaar en 6 maanden niet. En hij bad daarna weer een gebed. Hij moest het wel 7 keer doen. Op die berg. En hij liet die knecht steeds naar boven gaan. Van, zie je al een wolkje of zo? Kan je al zien? Hij knielde neer en hij bad tot God. Het was de juiste tijd, het juiste momentum. En hij bad tot God dat het weer zou gaan regenen. Hij had het geruis al gehoord dat er een stortregen aan zat te komen. Ja, als je het verhaal kent ook. Hij had het geluid al gehoord. Hij was afgestemd op de hemel. Amen. En in hoeverre zijn wij, ja, ik, afgestemd op de hemel, op de geestelijke wereld? Wat gebeurt daar? Nou, ik ben ervan overtuigd dat er hier mensen zijn die dat weten. Maar hoe je, gewoon heel persoonlijk, ervaar jij dat ook? Ervaar jullie dat ook? Wat er in die hemelse gewesten gebeurt? Ben je daar een deel van? Ben je daar een actief deel van? Goed, en na die zevende keer van gebed, dat Elia gebeden had, een echt een man Gods, heel mooi. Een man, gewoon mens zoals jij en ik, hè? Niet een of andere hoge plaatsen. Ja, hij was profeet, maar ja, wat zegt dat, hè? Hij was gewoon een mens zoals jij en ik. En hij had dat geruis in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld gehoord. God had dat al aangekondigd. En het begon wel, toen op een gegeven moment zag die knecht een wolkje boven de zee hangen, de grootte van de mens, een mans vuist, hè. En toen kwam hij terug, ja, ik heb een wolkje gezien, het begint. Je moet op de kleine dingen letten ook, hè. Ik denk, kleine, grote dingen komen voort uit gedachtes en visioenen natuurlijk, dromen, gezichten, woorden van kennis, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar we moeten wel op letten, acht op slaan, deed Daniel in zijn tijd ook. Hij sloeg acht op het gezicht en die anderen niet, alleen Daniel deed dat. In Matthäus 8 is een mooi verhaal, vind ik zelf een mooi verhaal. Ik werd er weer door gegrepen. Dat is het verhaal, de gebeurtenis van de hoofdman van Capernaum. Laat maar even doorheen gaan. Maar in ieder geval, die man had ook geloof. Die was tot geloof gekomen in Christus Jezus. Halleluja. Hij was een oprechte man. Dat was een heiden uit de heiden. Wij komen ook voort uit de heiden, de meeste denk ik ook. En die man had een knecht ziek thuis liggen. En Jezus kwam het dorpje Capernaum binnen. Daar waar die hoofdman woonde, in zijn huis. Ja, dat is het huis van de hoofdman. Het ziet er gezellig uit, hè? Ja, prachtig. In ieder geval, hij had een knecht thuis liggen. Met hevige pijnen en verlammingverschijnselen. Hij was er slecht aan toe. Waarschijnlijk ook zou hij sterven. Waarschijnlijk, dat denk ik dan. Maar goed, dat zijn mijn eigen gedachten. Maar goed, die hoofdman was zo bewogen. En vond me te ontfermen. Niet alleen, niet van, oh, het was niet toevallig of niet zo zomaar tot hij naar Jezus toe ging. Maar hij was op weg naar Jezus toe. Amen. Het is goed om op weg naar Jezus te gaan. Als je zelf geen uitkomt, dan zie je toch naar Jezus gaan. En hij kwam bij Jezus. En dat moet niet ver weg geweest zijn. Ik dacht altijd, het is mijlen ver weg, maar dat is het helemaal niet. Jezus kwam Capernaum binnen. En dat was de hoofdman van Capernaum. Dus hoe ver dat van elkaar afgelegen is, weet ik niet. Maar hij komt bij Jezus uit met ontferming. Smeekbeden staat er. Een smeekbeden. Dus echt vanuit zijn hart. Hè. Ja, hoeveel gebeden zenden wij naar Jezus toe, naar God de Vader toe, met bewogenheid en ontferming? Ik weet het niet. Soms, op Heidelberg bidden we ook vaak voor bevolkingsgroepen, stammen, naties. En sommige ken ik helemaal niet, hè. En dan voel ik die bewogenheid ook niet. En dan denk ik, er gaat wat fout nou. Hè? Maar dan vraag ik wel aan God, Heer, geef me alsjeblieft ontferming. Een smeekbede voor die mensen. Nou, voor Oekraïne, dan lukt dat nog wel. Dat is bijna automatisch. Maar goed, die hoopman komt ook bij Jezus terecht. En dan hebt hij... En voordat hij wat zegt, hij brengt het smeekbeden naar Jezus toe. Mijn knecht legt ziek thuis, Heer. Met verlammingverschijnselen. Hevige pijn. En ze slecht aan toe. En dan komt het antwoord van Jezus. Hij zegt, zal ik met je meegaan naar huis? Om je knecht te herstellen, te genezen. En dan staat die hoofdman daar en zegt... Nee, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak verschijnt. Hè? Hij vindt zichzelf niet waard dat Jezus met hem meegaat naar zijn huis toe. Hij kent zijn plek waarschijnlijk. Hij voelt zich nederig en klein. Die grote hoofdman. Hè? Met al die strepen en die stippen en sterren. Hij voelt zich in de nabijheid van Jezus toch wel geringer. Dat was niet verkeerd. Ik denk dat we een groot respect voor Jezus mogen hebben. En eerbied en ontzag. En dan zegt Jezus, zal ik met je meekomen naar je huis toe en zal ik die knecht daar herstellen? En dan komt het respons weer van de hoofdman. Nee, heer, maar spreek slechts, proclameer slechts één woord. Dan heb je dat weer, tot die woorden die dan uitgesproken gaan worden. Dat, spreek slechts één woord, heer, en mijn knecht zal herstellen. Vind je het formidabel, magnificent, noemen ze dat? Ik vind het spectaculair. Als je daar bewust bij stilstaat. Eén woord en mijn knecht zal herstellen. Eén woord en dikse voet zal helemaal hersteld zijn. Waar is die autoriteit bij ons? Waar is de kracht? Het gebed van de rechtvaardigen vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. Maar heel vaak mis ik dat een beetje. Bij mezelf. Heer, wilt u dan ons bekrachtigen? Het gebeurt wel. Maar als je het moet afwegen op een weegschaaltje, denk ik, dan slaat hij toch een beetje meer naar de negatieve kant op. Ik bid ook hoor. Ik kom ook met vragen, smeekbeden. En jullie ook, dat weet ik zeker. 100% zeker. Dit is een gemeente die bidt. Dus ik spreek tegen ervaren deskundigen. Maar toch, die vraag blijft er wel hangen een beetje van. Heer, spreek slechts één woord. Pauw. En dan stel ik me zo voor, dan probeer ik na te denken wat er dan gebeurt in die geestelijke wereld. Dan zie je dat, en Jezus sprak dat woord, hè? En wij mogen ook woorden spreken, op afstand, of heel dichtbij ook. En dat gebeurt misschien vandaag ook wel. Maar dat woord ging uit en dat ging, er was geen tijdlimit aan, geen afstand. Het woord liet zich niet beperken. De kracht bleef in dat woord. Als wij zouden bidden ook in de naam van Jezus, dan heb je groot, als je geloof hebt, heeft het effect aan de andere kant van de wereld. Dat woord gaat uit. Het wordt bekrachtigd door de geest. Halleluja. Yes. En wij zijn ook allemaal gevormd door die woorden. Die uitgesproken zijn in de positieve zin van het woord. Dan legt die hoofdman ook nog even uit. Ja, ik begrijp wat u doet, heer. Nou, dat vind ik al heel knap. Ja, ik begrijp wat u aan het doen bent. Want ook ik ben een gezagdrager. En ik sta onder autoriteit van mijn meerdere. En alles wat zij tegen mij zeggen, dat geef ik door. En als ik tegen de ene soldaat zeg, doe dit, of ga heen. Dan gaat hij heen, door het woord. Door de proclamatie die hij doet. En tegen een ander zeg, kom terug. En dan komt hij terug, die soldaat. En dat is daar vervulling van het woord. En Jezus staat ook onder gezag. Hè? Onder zijn vader. Hij kan niks doen, tenzij hij het zijn vader had zien doen. Ja, ervaren wij ook die lijn van gezag in ons leven? Of doen we zelf dingen? Schikken wij ons in de autoriteit van die Jezus ons geeft? Weet je wel? Hoe doen we dat? Hè? Zijn we oude rot in het vak? Ik denk, nou, we weten het wel. Maar het is misschien wel eens goed om terug te keren naar de basic. Van onder welke autoriteit, we hebben het ook van gezongen. Geweldige naam. Jezus, halleluja, Jezus, Heer. Het is zo magistraal, de naam van Jezus. We kunnen daar waarschijnlijk met z'n allen geen klank helemaal aan geven. Wat het helemaal betekent. Je moet even denken aan de storm op het meer. He, dus dan gaan die discipelen in de boot. Jezus is er ook, die slaapt. En halverwege het meer, dan zie je, dan komt de storm enorm. De golven slaan overboord. Dat kan in je leven ook gebeuren natuurlijk. En dat maken we allemaal wel eens mee. En dan denk je, ik verzuip. Ik ga ten onder. En Jezus slaapt met zijn hoofd op een kussen. He, dan denk je, waar is die? Waar is die gebleven? Moet je kijken, kun je je eigen situatie ook toepassen natuurlijk. Ziekte, dood, ellende, corona hebben we allemaal gehad ook. En het is misschien nog wel een beetje hier en daar. Maar dan vraag je ook af, heer, waar bent u? Heer, hij slaapt. En dan maken ze hem wakker in paniek. En dan komt de paniek tevoorschijn. En dan roepen ze Jezus wakker. Heer, heer, heer. Gaat dat u niet aan? Trekt u zich dat niet aan dat we verdrinken met z'n allen hier? Dat kan ook gemeentewijs zijn. Hoewel ik een hele mooie, positieve, vredevolle atmosfeer proef bij jullie in de gemeente. compliment. Jullie zijn meer in de eenheid gegroeid van in de geest van Jezus. Die hebt jullie bij elkaar gehouden. Dat is heel mooi. Dank u wel, Heer. En maar dan staat Jezus op. En hij staat op in de autoriteit die hij heeft. De Almachtige. Hè? Halleluja. Hè? En dan spreekt hij ook. Hij proclameert het woorden tegen die storm. Zegt, zwijg stil. Zwijg stil, hè. Maar er zit een kracht in die woorden. Onbeschrijfelijk. Golven, wees stil. En het wordt bladstil. Wordt bladstil. Ook de natuurelementen moeten zich gehoorzamen aan de naam en de kracht van Jezus. Amen. Vind je dat niet mooi? Ja, ik kan er nog steeds over verwonderd raken. Als ik dat lees, dan gaan mijn ogen open. En denk, oh, met wie hebben wij te maken? En dat zeiden de discipelen ook. Wie is deze toch? He, dat zelfs de natuurelementen hem gehoorzaam zijn. He? Hoe is het mogelijk? En ze vallen wellicht op hun knieën. De boot ligt stil in het water. En ze zijn ook heel snel aan de overkant gekomen. Maar ze bewonderen Christus. Met een passie, met een elan van... Wie is hij toch? De Zoon van God, hè? Maar wie... Waartoe is hij allemaal toe in staat? Nou, die Heer, die Heilige Geest is vanmorgen ook hier. Ja, toch? Daar putten we uit. En daar verlangen we naar. En nog meer... Naar zijn onbaatzuchtige liefde voor ons ook. Als ik één ding in mijn leven heb gevraagd van de Heer, is het onderzoek in zijn tempel. Onderzoek te doen in zijn tempel. Naar de liefde, de liefelijkheid. We hebben allemaal liefde voor God nodig. Woorden die gedrenkt zijn in de liefde voor God. De uitgaande liefde voor God. En God is een gevende God. Hij gaf zijn hele leven. Hij gaf Jezus zijn Zoon. Het liefste wat hij had. God de Vader gaf het liefste wat hij had, het mooiste wat hij had, het kostbaarste wat hij had. Hij gaf en hij sprak, hier is mijn Zoon in wie ik een welbehagen heb. En die Zoon van God hebben wij omarmd. Hij eerde ons, maar wij hebben hem omarmd door liefde. Er is geen ander woord voor te vinden. En daarom, Heer, daal neer met uw liefde. Mensen die tekort hebben aan liefde, die kwijnen weg. Die worden eenzaam. Er zijn zoveel eenzamen door gebrek aan liefde. Mensen worden ook ziek, depressief door gebrek aan liefde. Terwijl wij bekwaam zijn en geroepen zijn om dat ene woord te spreken. Ik kom mensen, jullie ook, wij komen overal mensen tegen. Hier naartoe, op de straat, fietspad, weet ik veel, in de winkels. Eén woord. Pats. Dat vind ik zo. Schrijven op het hart. Dat zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Wij mogen schrijven met de kracht van de Heilige Geest op de harten van de mensen. Vind je dat mooi? We zijn bekwaam gemaakt en ieder van jullie heeft ook verantwoordelijkheid om die woorden dan ook te spreken. Met liefde, met passie, met bewogenheid, ontferming. Hè? Om die persoon op te tillen naar een hoger niveau van leven. Dat doet de geest in ons. Die zoekt naar een ander. Al de gaven van de geest zijn niet zozeer voor jezelf, maar om tot nut en voor een ander. Hè? Om de ander te zegenen. En daarom maakt het mij ook wel ontspannen vanmorgen. Meerdere keren. Ik ga vanmiddag ook nog naar Dalfsen toe. Maar dat zal hetzelfde zo zijn. De liefde van God, de Heilige Geest. Als die aanwezig is en hij is aanwezig, dan voel ik me comfortabel. Dan voel ik me geliefd, dan voel ik me geaccepteerd. Dan weet ik ben geliefd bij God. En hij woont bij mij en hij zal me nooit verlaten. En hij geeft me de woorden die ik spreken moet. Heerlijk om mensen te zegenen. Iemand zei het vanmorgen, geloof ik ook al. Was jij het niet, geloof ik wel, in de aanbiddingstijd. Meen ik dat je dat ook zei. Maar het is zo'n... Ja, een groot verlangen zou het moeten zijn voor ons allemaal om dat ene woord te mogen spreken, bekrachtigd door de Heilige Geest, om mensen zo en zo te zegenen met de woorden van liefde. Ik ga even naar een ander stukje. Oh, nou, hier staat nog een toevoeging uit Psalm 33, vers 9. En er staat, want hij sprak en het was er, en hij geboden stond er. Dat is wat, hè? Als je daar acht op slaat op die woorden, Psalm 33, vers 9. Hij sprak het woord En het was er, het stond er, pats. Hij is schepperend aanwezig. Als Jezus Christus ten tonele verschijnt, en dan schept hij met woorden nieuw leven. Hij sprak en het was er en het gebood en het stond er. En nou heb je in Jesaja 55, en dan ga ik daar even naartoe. Dan heb je een prachtig het proces waarmee hoe het woord dan neerdaalt of bij mensen terechtkomt. Wat bij jou aanwezig is ook. Jesaja 55. Er staat, want zoals regen en sneeuw van de hemel nederdaalt. Nou, het is nou even droog. Maar het is gewoon een natuurlijk proces. Het is ook zo eenvoudig, de prediking van vanmorgen. Alleen ik wil jullie meenemen naar die kracht en de vervulling van het woord door de Heilige Geest. En daarna nog wat profetieën of woorden van bemoediging uitspreken. Maar zoals regen en sneeuw van de hemel nederdaalt en daarheen niet terugkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt de aarde toegankelijk. Toegankelijk voor wat? Ja, om het gewas, het zaad wat erin gestrooid wordt, om dat te kunnen laten ontkiemen. En het maakt dat zij vruchten voortbrengt en doet opkomen. En het geeft zaad aan de zaaier, de woordverkondiger zou je kunnen zeggen, en het geeft brood aan de eter. En dat is het proces van ontkiemen, het gezaaide woord, en van het hoofd naar het hart toe. Daarna zal het in de grond uitspruiten en de verhoring van het gebed zal plaatsvinden. Het jonge gewas dat tevoorschijn komt en daarna geeft het zaad nogmaals aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal ook mijn woord zijn dat door de geest vervulde mensen gesproken wordt. Dat door God gesproken wordt door jou mijn leven. Amen. Door de geest geleid gaan we een aantal woorden uitspreken. En dat doe ik nu ook al. Maar dat woord gaat indalen in je hart. Dat moet eerst doorvochtig. Je hart moet eerst gereed gemaakt worden. Amen. Ik weet niet hoe je hier naartoe gekomen bent. Ben je voorbereid gekomen? Is je hart al toegankelijk voor het woord van God? Maar het woord heeft überhaupt zo en zo heeft tijd nodig om een woord te kunnen ontvangen. Als je een profetie over iemand uitspreekt, dan zal je niet altijd direct horen van hoe hou je je? Nee, het heeft tijd nodig. Het moet indalen. Bij mij ook. Het heeft tijd nodig om te kunnen ontkiemen. Tot de waarde geopenbaard wordt. Tot de vrucht kenbaar gemaakt wordt. En daarna kan ik er ook naar gaan leven ook. Dat geeft sturing aan je leven. Amen. Allemaal het woord van God. Hè? En het zal maken, zegt het volgende vers, dat er voor een doornstruik een cipres opschiet. Dus voor een distel een mirt. En dan zie ik mensen die zijn verwond door allerlei soorten van omstandigheden, door allerlei soorten van woorden die gesproken zijn, vloek of zegen. Maar in dit geval dan vloek, distels en doornstruiken. Daar lopen heel veel mensen mee in hun leven. Maar het ene woord dat jij dan spreekt, dat kan een zegen zijn, een cipressenboom, een vrucht zijn van de Heilige Geest die persoon gaat genezen. Amen. Vind je het mooi? Het is zo, het is heel eenvoudig. Romeinen 10 zegt ook, het woord van God is heel dichtbij, in je mond, in je hart. Dichterbij kan niet komen. Hè? Halleluja. Ik wil gewoon een gebed ook uitspreken, tot we bij elkaar blijven. Vader, dank u wel, Heer, voor het woord. U bent het woord, het levend woord. En dat het woord ook in de begin aanwezig was. En er is niets buiten het woord om geschapen, volmaakt. Uw woord, Heer, zo krachtig en zo machtig. En u heeft in uw wijsheid en in uw genade ons ook de gave van het spreken van het woord verleend. In ieder van ons. Heer, woorden van leven. Jezus heeft ook gezegd, de woorden die ik spreek zijn geest en leven. Heer, als we hem volgen. Vader, als we Jezus volgen. Als we geënt zijn als rank aan de wijnstok. Heer, dan moet het toch zo kunnen wezen dat wij diezelfde vruchten gaan zien als Jezus in zijn leven had. Hij die door de geest gedreven ook mensen genas, opwekking veroorzaakte. Mensen uit de dood tevoorschijn liep. Zieken genas, een blinde het gezicht teruggaf. Ik moet denken op dit moment ook aan Jesaja 61, waar de profeet zegt, de geest des Heren, Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft om een goede boodschap te brengen. Aan de ootmoedigen van hart. aan de nederige van hart. Om loslating der gevangenen uit te roepen, te proclameren. Om de gebonden mens vrij te zetten. Om de gebrokenen van hart te verbinden met de woorden van de Heilige Geest. Vader, maak ons gedachtig en bewust. Tot wij daaraan deel van uitmaken. Heer, en voor de eenzame. Heer, dat u daar woorden van troost voor hebt. Zij die troost nodig hebben. Ik moet denken toch aan die woorden van de gebrokenen van hart. Hoeveel zijn er gebroken, Heer? Geef ons woorden, Vader, die overstromen, Heer. Stromen van levend water die uit onze binnenste zullen vloeien. Dank u wel, Heer. Dat één woord slechts genoeg is. Soms meer. Maar een goed woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels op zilveren schalen. Heer, geef ons gouden appels te spreken. Die vruchten zijn vanuit uw hart geboren. En wilt u onze lippen bewaren dat we geen nare dingen uitspreken over anderen. Heer, dat die vrede bewaard blijft in de woorden die we spreken en die we denken. Want dat begint in ons hart, in ons gedachtenleven. Woorden van leven en overvloed. Dank u Jezus daarvoor. Heer, we zegenen en we prijzen uw naam, Heer, voor deze bijeenkomst ook. Voor de mensen die zijn gekomen, Heer, om naar uw woord te luisteren. Om te genieten van uw woord, genieten van uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Ja, ik zou nog veel meer kunnen vertellen. Ik ben gebonden aan de microfoon. Nou, dat doe ik het zo. Pak hem in je hand, ja? Ken je wel? Ja. Nou, ik hoop dat je dit niet vergeet. Want dat was de prediking. De prediking zoals het nou gebruikt.